Canto 2, hoofdstuk 7. Korte beschrijving van de voorgaande en komende avatara's. De schepper zei: toen de Heer, als de onbegrensde in het universum, voor zijn spel en vermaak de vorm aannam van het totaal van alle offers, als de everzwijn-avatara Varaha, was hij in die gedaante van plan de aarde op te heffen uit de Garbhodaka-oceaan. In de oceaan verscheen toen de eerste demon, genaamd Hiranyaksha, de demon van het goud, die door hem, als een bliksemflits die een wolkenpartij doorklieft, werd verslagen met zijn slagtand. Uit Akuti, de vrouw van Prajapati Ruchi, werd Suyajna geboren, die met zijn vrouw Dakshina, de goddelijken ter wereld bracht, die werden aangevoerd door Suyama. Met hen drong hij in beduidende mate het leed van de drie werelden terug, om reden waarvan de vader van de mensheid, Swayambhuva Manu, hem de nieuwe naam Hari, de Heer, gaf. Vervolgens nam hij geboorte in het huis van de tweemaal geboren Kardama uit de schoot van Devahuti, samen met 9 zusters. Als Heer Kapila sprak hij met zijn moeder over spirituele zelfverwerkelijking, waardoor zij in dat leven verlost werd van de materiële geaardheden die de ziel overdekken, en bereikte ze de bevrijding. Tevreden over de overgave van de wijze Atri die bad voor nageslacht, zei de Heer hem: ik zal je mij geven. En om die reden kreeg hij de naam Datta. Het stof van zijn lotusvoeten leidde tot de zuivering van het mystieke lichaam en bracht de rijkdom van de geestelijke en materiële werelden van Yadu, Hayaya en anderen. Omdat ik in het verleden sober leefde in boete voor het heil van de schepping van de onderscheiden werelden, verscheen de Heer als de vier sana's. In het tijdperk daarvoor werd de spirituele waarheid teniet gedaan toen de wereld in het water verzonk, maar met hen werd een heldere visie op de ziel mogelijk voor alle wijzen. Uit Murti, de vrouw van Dharma en de dochter van Daksha, nam hij de gedaante aan van Nara Narayana. De opperheer, aldus nedergedaald, stond het op basis van de kracht van de schoonheden voortkomend uit zijn persoonlijke boetedoeningen nimmer toe dat zijn geloften werden gebroken door de hemelse schoonheden die hem met Cupido, de god van de liefde, benaderden. De lust kan worden verslagen door grote voorvechters als Heer Shiva met een gestrenge blik van afkeer, maar die kunnen niet hun eigen intolerantie de baas worden. Met de twee van hem van binnen aanwezig, is de lust echter te bedeesd om naar voren te treden. Hoe kan met hem voor de geest nu ooit de lust de aandacht opeisen? Ertoe aangezet door de scherpe bewoordingen van een bijvrouw die ondanks de aanwezigheid van de koning werden geuit, nam zijn zoon Dhruva, toen hij nog maar een jongen was, zijn toevlucht tot strenge boetedoeningen in een groot woud. De Heer, door zijn bidden behaagd, bevestigde het doel van zijn realisatie, waarvoor de grote wijzen en de bewoners van de hemel sedertdien bidden, gericht naar boven en naar beneden. Toen de tweemaal geborenen koning Vena vervloekten, die afdwaalde van het pad van de religie, verbrandde hem dat als een blikseminslag waarbij hij met al zijn grote daden en wilde in de hel belandde. Nadat er voor de Heer was gebeden, werd hij bevrijd door hem die naar de aarde kwam als zijn zoon, genaamd Prithu, en bracht daarbij tevens tot stand dat de aarde kon worden ontgonnen voor de opbrengst van allerlei gewassen. Als de zoon van koning Nabi werd hij geboren als een Rishaba uit Sudevi. Evenwichtig in de aangelegenheid van de yoga presteerde hij, hoewel dwaas toeschijnend, op het hoogste niveau van de wijzen. Op dat niveau heeft men, met het aanvaarden van de spirituele essentie van de onafhankelijkheid, de activiteit van de zinnen onderworpen en is men volmaakt bevrijd van materiële invloeden. De Allerhoogste Heer, de ziel van al de goden, de persoonlijkheid van het offer die in alle offers wordt aanbeden, verscheen in een offerande van mij met een hoofd als dat van een paard en een gouden glans en wordt aldus Hayagriva genoemd. Door zijn ademen door zijn neusgaten kan men de geluiden van de Vedische hymnen horen. Hij die de Manu werd, zag aan het einde van het tijdperk Heer Matsya, die als het behoud voor de aarde een toevlucht vormde voor alle levende wezens. De Veda's, die vanwege de grote angst voor het water voortkwamen uit mijn mond, werden toen door hem opgepikt die daar zijn sport bedreef. Toen in de oceaan van melk, de aanvoerders van de onsterfelijken en hun tegenstanders de berg aan het karnen waren voor het winnen van de nectar, ondersteunde de voorwereldelijke heer hem half slapend als een schildpad, genaamd Kurma, zodat het over zijn rug schuurde en jeukte. Als Nrishima verscheen hij als degene die de angst van de godsbewusten wegnam met het fronsen van zijn wenkbrauwen en de schrikwekkende tanden van zijn mond, terwijl hij zonder pardon op zijn schoot met zijn nagels de gevallen koning van de demonen Hiranyakashipu doorboorde, die hem had uitgedaagd met een strijdknots in zijn handen. De leider van de olifanten Gajendra, die in de rivier bij zijn poot gegrepen werd door een uitzonderlijk sterke krokodil, riep hem, terwijl hij een lotus vasthield, in grote nood op de volgende wijze aan. U bent de oorspronkelijke persoonlijkheid en heer van het universum. Uit u, die beroemd bent als een pelgrimsoord, komt al het goede voort als men alleen maar uw naam hoort, de naam die het zo waard is om gezongen te worden. De Heer, die hem in zijn lijden hoorde, kliefde als de onbegrensd machtige, gezeten op de koning van de vogels, Garuda, de bek van de krokodil in tweeën met zijn chakrawapen en bevrijdde hem in zijn grondeloze genade door hem aan zijn slurf omhoog te trekken. Hoewel hij, de grootste in bovenzinnelijke kwaliteiten, de jongste was van al de zonen van Aditi, overtrof hij hen allen door in dit universum al de werelden te omspannen en werd hij derhalve de heer van het offer genoemd. Bedelend, voorwendend slechts behoefte te hebben aan 3 voetstappen land, nam hij zo als heer Vamana al het land van Bali Maharaj in bezit, zonder ooit in overtreding te raken met de autoriteiten onder wiens gezag men nimmer zijn bezit mag verliezen. O Narada, bij de genade van de kracht van het water dat spoelde van de voeten van de Heer, probeerde hij, Bali Maharaj, die het op zijn hoofd hield en de heerschappij over het koninkrijk van de goddelijken had, nooit, zelfs niet, als dat ten koste ging van hemzelf, aan iets anders vast te houden dan aan wat hij had beloofd, omdat hij besloten had zich aan de Heer te wijden. De opperheer, tevreden over de goedheid die je ontwikkelde middels je bovenzinnelijke liefde, o Narada, gaf zich manifesterend als de bovenzinnelijke zwaan, als de Hamsa Avatara, heel vriendelijk, gedetailleerd uitleg over het licht van de kennis van de yoga en de wetenschap van het zich verhouden tot de ziel die allen, die zich hebben overgegeven aan Vasudeva, zo volmaakt weten te waarderen. Onversaagd, onder alle omstandigheden heersend over de 10 windrichtingen met de kracht van zijn chakra-orde, onderwerpt hij de 3 systemen, incarnerend in de verschillende Manu-tijdperken als een Manu of stamvader, een nakomeling van de Manu-dynastie. Aldus heersend over de onverlaten en hun koningen, vestigt hij zijn roem tot in de hoogste wereld van de waarheid. Onder de naam Dhanvantari daalde de opperheer neer in het universum als de roem in eigen persoon om sturing te geven aan de kennis die men nodig heeft om een lang leven te krijgen. Hij deed dit door een aandeel te verwerven van de nectar die voortkomt uit het Kurma-karnoffer en die snel de ziekten van alle levende wezens geneest. Met de bedoeling het toenemende overwicht van de heersende klasse terug te dringen, hielp de grote ziel heer Parashurama, de opperste geestelijke waarheid in eigen persoon, al de doorns uit de wereld, die waren afgedwaald van het pad en solliciteerden naar een hels bestaan. Hij hanteerde voor dat doel, ontzagwekkend machtig, 21 keer zijn bovenzinnelijke bijl. Vanwege zijn grondeloze, allesomvattende genade voor ons, daalde de heer van alle vermogens als Rama neer in de familie van Ikshvaku. Op het gebod van zijn vader trok hij het woud in met zijn vrouw Sita en broer Lakshmana in reactie op de tegenstand van de 10 hoofdigen, de demonische heerser Ravana, die groot leed veroorzaakte. Op het moment dat hij in zijn toorn over zijn bedroefde vriendin, de ontvoerde Sita, op een afstand met bloedrode ogen mediteerde op de stad van de vijand op het eiland Lanka, zoals Harada deed in zijn verlangen het hemelrijk plat te branden met zijn vurige blikken, maakte de Indische Oceaan, die angstig zag dat haar waterdieren erdoor verbranden, snel baan. Toen de slurf van de olifant die Indra draagt brak op de borst van Ravana, straalde er licht in alle richtingen. Ravana paradeerde van vreugde heen en weer tussen de legers, maar binnen de kortste keren kwam aan dat lachen en de levensadem van hem die Sita ontvoerde een einde door het zingen van de boog van Rama. Toen de hele wereld in staat van ellende verkeerde vanwege de last van de soldaten van de ongelovigen, verscheen hij, Krishna, met zijn volkomen aspect Balarama, zijn schoonheid en zijn zwarte haar, terwille van de decimering van de atheïsten. Hij, wiens pad van glorieuze daden zo moeilijk te herkennen is voor mensen in het algemeen. Wie anders dan hij kon, als een kind nog maar, een levend wezen doden dat de vorm van een gigantische demon had aangenomen, Putana, of slechts 3 maanden oud zijnde met zijn beentje een hele kar omverwerpen, als ook 2 hoogoprijzende Arjuna-bomen ontwortelen. De Vrindavana, waar Krishna opgroeide, wekte hij met zijn genadige blik de koeherdersjongens en hun dieren weer tot leven, die hadden gedronken van het vergiftigde water van de Yamuna. Om het water te zuiveren van de overmaat aan het zeer krachtige gif, schiep hij er in de rivier behagen in de slang streng te bestraffen die zich daar schuilhield met zijn giftige tong. Hij, met zijn bovenmenselijke daden, redde al de bewoners van Vraja, die die nacht zorgeloos lagen te slapen, van verbranding door het vuur dat laaide in het droge woud. Op die manier overtuigde hij samen met Balarama hen, die er zeker van waren dat het met hun leven was afgelopen, van zijn ondoorgrondelijke vermogen, door ze simpelweg hun ogen te laten sluiten. Wat voor touw zijn pleegmoeder Yashoda ook probeerde om haar zoon mee vast te binden, telkens weer bleek het te kort te zijn. En dat wat ze zag toen hij zijn mond opendeed voor de twijfelende koeherdersvrouw, waren al de werelden, hetgeen iets was dat haar op een andere manier overtuigde. Nanda Maharaj, zijn pleegvader, die hij eveneens redde van de angst voor Varuna, en de koeherders die gevangen gehouden werden in de grotten door de zoon van Maya, als ook zij die wonend in Vrindavana overdag hard werkten en 's nachts sliepen, beloonde hij allen met de hoogste wereld van de geestelijke hemel. Toen de koeherders er door Krishna van werden weerhouden om hun offers voor de koning van de hemel te brengen, veroorzaakte Indra een zware regenval. Hij, Krishna, nog maar 7 jaar oud, wilde toen de dieren beschermen en hield in zijn grondeloze genade 7 dagen lang met enkel 1 hand de heuvel Govardhana speels omhoog, alsof hij een paraplu was, zonder dat hij er moe van werd. In zijn nachtelijke avonturen in het bos verlangde hij het om bij het zilveren licht van de maan met zoetgevoiste liedjes en melodieuze muziek te dansen en de liefdesverlangens op te wekken van de vrouwen van Vrajabhumi, en onthoofde hij tevens hun ontvoerder Shankarchuda, die uit was op de rijkdom van Kuvera. Demonische types als Pralamba, Denuka, Bakka, Keshi, Arishta, Chanura en Mushtika, Kuvalayapida, Kamsa, vele koningen uit den vreemde, de aap Dvivida, Pandraka en anderen, als ook koningen als Shalva, Narakasura, Balvala, Dantavakra, Shataksha, Shambara, Vidurata en Rukmi, en een ieder die machtig en goed bewapend was, zoals Kamboja, Matsya, Kuru, Srinjaya en Kekaya, zouden dankzij hem van het toneel verdwijnen en zijn hemelverblijf bereiken, dan wel dankzij een van de andere namen verdwijnen die bij hem horen, zoals Baladeva, Arjuna of Bhima. Geboren uit Satyavati zal hij als Vyasadeva na de nodige tijd inzien wat voor moeite de minder intelligente en maar kort levende mensen hebben met de al te ingewikkelde en toegespitste Vedische literatuur. Aangepast aan het tijdperk zal hij dan de gehele verzameling van deze wensboom van de Veda's in verschillende takken onderverdelen. Voor hen die zeer goed onderlegd raakten op de weg van de scholing, maar jaloers op het goddelijke, de werelden en de ether ongezien door kruisen met uitvindingen van Maya, zal hij zich heel aantrekkelijk uitdossen en, als de Boeddha en zijn vertegenwoordigers met uitvoerige verhandelingen hun geesten verbijsteren door gebruik te maken van vele termen die van de traditie afwijken. Als er zelfs onder de beschaafde heren geen sprake meer is van de Heer en de tweemaal geborenen, en de regering bestaat uit hypocrieten, gemene kerels die zelf nimmer met zijn lofzangen, paraphernalia, altaren en woorden begaan zijn, dan zal aan het einde van het tijdperk van de oneenigheid de Allerhoogste Heer Kalki, de Heer van alle heren, verschijnen. In het begin is er de boete met mij en de 9 stamvaders, de wijzen van de schepping. In het midden is er het religieuze offeren, de manus, de halfgoden en de koningen in hun leefwerelden. En op het eind is er de goddeloosheid en zijn er de kwaaie atheïsten en dergelijken met Shiva. Het zijn allemaal machtige guna-vertegenwoordigers van de begoochelende energie van de ene oppermacht. Wie kan ten volle het vermogen van Heer Vishnu omschrijven? Zelfs de wetenschapper die de atomen telt, kan dat niet. In één grote beweging wist hij als Trivikrama opschudding te veroorzaken door met zijn been moeiteloos het universum te bestrijken tot aan de neutrale staat boven de natuurlijke geaardheden toe. Nog ik, nog al de wijzen die voor u werden geboren, zijn in staat het bereik van de almachtige oorspronkelijke persoon te overzien. En wat kan men dan verwachten van anderen die na ons geboren werden? Zelfs niet Anantashesha, de eerste incarnatie van de voorwereldelijke goddelijkheid, die met duizenden gezichten tot op de dag van vandaag zijn kwaliteiten bezingt, kan zijn uiterste grens bereiken. De Heer verleent zijn onbegrensde genade alleen aan die zielen die zich in ieder opzicht hebben overgegeven. Alleen zij die dat zonder dubbelhartigheid deden, kunnen de oneindige oceaan van zijn begoochelende energieën oversteken. Alleen zij die bewust niet ik en mijn zeggen tegen dat van hen wat bestemd is te worden gegeten door jakhalzen en honden. O Narada, weet dat we beiden behoren tot het begoochelende spel van illusies van de Allerhoogste Ene. En dat geldt ook voor de grote heer Shiva, Prahlada Maharaj van de atheïstenfamilie, Shatarupa, de vrouw van Manu en Swayambhuva Manu zelf met zijn kinderen, Prachinabari, Haribu, Anga, als ook Dhruva, Ikshvaku, Aila, Muchukunda, Janaka, Gadi, Raghu, Ambarisha, Sagara, Gaya, Nausha en anderen als Mandata, Alarka, Shatadhanu, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amurtaraya, Dilipa, Sobari, Utanka, Shibi, Devana, Vipalada, Sarasvata, Udava, Parashara, Burishena en kampioenen als Vibhishana, Hanuman, Shukadeva Goswami, Arjuna, Arshtishena, Vidura en Shrutadeva. Als ze de gedragsaanwijzingen van de bewonderenswaardige toegewijden naleven, kunnen ook zij, die behoren tot de vrouwen, de arbeiders, de barbaren en de uitgestotenen, ondanks dat ze een zondig leven leiden, de illusie van de goddelijke energie overwinnen en tot kennis komen. Als het zelfs mensen die worden beheerst door dierlijke gewoonten lukt, hoeveel meer zou dat dan niet opgaan voor hen die over hem vernamen en hem in gedachten houden? Het absolute van de geest, Brahman, staat bekend als onbegrensd geluk dat vrij is van leed. Het is de uiteindelijke positie van de Allerhoogste Persoon, de fortuinlijke, voor wie geplaatst, de illusie wegvlucht uit schaamte. Die zuivere, onbevlekte staat, vrij van onderscheidingen, gaat de woorden te boven die horen bij het materieel motief van vruchtdragende handelingen. Hij vormt het oorspronkelijk beginsel van de superziel, is de oorzaak van alle oorzaak en gevolg, en vormt de basis van het altijd vrij van angst, vreedzaam ontwaken tot het volkomen geheel. In die staat van volledige onafhankelijkheid bestaat er geen behoefte aan de controle en het streven naar perfectie in zelfbeperking als van de mystici, net zo goed als Indra geen waterput hoeft te graven. De opperheer is de ene meester van alle geluk, omdat hij het succes brengt van de spirituele realisatie met al het goede werk dat het levende wezen verrichtte overeenkomstig zijn natuurlijke aard en materiële positie. Nadat het lichaam werd opgegeven aan het einde van het leven, lost het op in zijn samenstellende elementen. Maar, net zoals de ether nimmer verloren gaat, gaat ook de ongeboren geestelijke ziel van de persoon niet verloren. Mijn beste, aldus heb ik in het kort uitleg gegeven over de Allerhoogste Heer die het universum heeft geschapen. Wat er ook bestaat in het fenomenale materiële of noumenale geestelijke bereik, kan geen andere oorzaak hebben dan Hari, de Heer. Dit verhaal over de fortuinlijke, genaamd het Srimad Bhagavatam, werd aan mij doorgegeven door Hem, de Allerhoogste Heer. Het vormt de samenvatting van Zijn diverse vermogens. En, alsjeblieft, geef nu, vanuit je goede zelf, hier zelf verder uitleg aan. Beschrijf al dus voor het heil van de verlichting van de mensheid met overtuiging deze wetenschap van toewijding, bhakti, voor de Allerhoogste Persoonlijkheid, de ondersteuner van alles en alle zielen. Met de beschrijving van de Heer zijn uiterlijke aangelegenheden zal het levende wezen, dat met regelmaat er aandacht aan besteedt en er toegewijd waardering voor opbrengt, nimmer begoocheld raken door de illusies opgewekt door de materiële wereld.